Het is zondagmorgen. Het is nog vroeg, maar dit is het tijdstip van Hour of Power. En iedereen van harte welkom. Fijn dat u en dat jij kijkt. Misschien wel op je vakantiebestemming, want het is midden in de vakantietijd. Maar het programma vandaag is geweldig. Vooral omdat Henry Nouwen zijn laatste toespraak houdt in de Crystal Cathedral. In een serie herhalingen van die toespraken. Op het thema U bent geliefd. En wat is dat prachtig als je dat 's morgens tegen elkaar kunt zeggen. En wat zijn we benauwd om dat eigenlijk te kunnen ontvangen. En daarover praat ik met Laurent Nouwen, de broer van Henry die 10 jaar geleden overleed. En jij hebt naar aanleiding van de dood van je broer ook een belangrijke ontdekking in je eigen leven gedaan. De belangrijkste misschien wel, en daar ga je over praten. En verder zingt René Bondy in de Crystal Cathedral. En dat is een wonder, want toen ze 29 was, viel ze uit het bed, brak haar nek, en wat ze het liefste deed, kon ze niet meer zingen. En vandaag zingt ze in de Crystal Cathedral. Hartelijk welkom bij deze uitzending. En wij gaan naar de Crystal Cathedral.
From the Crystal Cathedral in Garden Grove, California, welcome to the Hour of Power with Robert Schuller, celebrating our 32nd year as the face and voice of positive Christianity to the world.
Someone behind you. Give them a blessing. God loves you, and so do I. So, with our faith and with the sermon that I preach, I'm preaching to Rob Schuller today. I need it. Maybe you do too. At any rate, knowing what's going to unfold in these next 60 minutes, I can say for sure, this is the day that God has made. Let us rejoice and be glad in it. Dear God, thank you for being here when we need you most, for coming to us through words out of the Holy Bible that have been in print for a couple of thousand and more years. And you speak through these words, through history, to us. We thank you. Hallelujah. Amen.
Thank you.
please be seated. This morning I'm going to read some selected verses specifically chosen for encouragement today. They all come from the Psalms. Listen to these words. I will lift up my eyes to the hills. From whence does my help come? My help comes from the Lord, who made heaven and earth. He will not allow your foot to be moved. Behold, he who keeps you shall neither slumber nor sleep. The Lord is your keeper. The Lord is your shade and your right hand. The sun shall not strike you by day, nor the moon by night. The Lord shall preserve you from all evil. He shall preserve your soul. The Lord shall preserve your going out and your coming in from this time forth and forevermore.
Thank you. wonderful anthem. Thank you, Cooper Pryor. Thank you, Donald Miller. Well, this morning I have a very special guest, and I want to welcome back to the Crystal Cathedral a dear friend, Renee Bondi. At the age of 29, Renee was engaged and had a beautiful singing voice and a thriving career, but overnight her life changed. Following a bizarre accident, Renee was left a quadriplegic with no use of her legs, arms, and only a whisper of a voice. Yet through it all, Renee's faith and courage allowed her to overcome her challenges and baffle the medical field and those around her. Please welcome to the Crystal Cathedral, dear friend, Renee Bondi. Renee, God loves you, and so do I. Tell us what happened.
Well, one Sunday night in the middle of May, I went to bed about 11 o'clock after what was a very ordinary, fun weekend. I'd been dancing all weekend with my fiancé. I went to bed feeling great. Next thing I know, I woke up about 2 o'clock in the morning, diving off the end of my bed onto my head. When I hit my head on the ground, I heard my neck and finished the flip laying flat on my back. I had broken my neck. To this day, we still have absolutely no idea what happened. I don't have any history of sleepwalking or any history of any kind of disease that would cause a seizure. I broke my neck and my life changed literally overnight.
You went to the hospital and the doctors gave you the diagnosis. What did they say?
They came in, I'll never forget, the neurologist, neurosurgeon, coming in and saying, "You are quadriplegic, paralyzed from the neck down. You'll never have use of your legs. You'll never have functional use of your arms or your fingers again." I didn't quite understand what all that meant. I was in complete denial for the first couple weeks. And I remember even more clearly this one day when a good friend of mine who was a musician came to visit me in the hospital. I was in the hospital for 5 months. I couldn't go home at night. He came into my hospital room just as my nurse had put me up in the wheelchair for the afternoon. And he came in with this big smile on his face and said, "Renee, I snuck around. I found a piano in the dining room. Come on, let's go." And at that time, I was in one of those wheelchairs where you had to blow into a straw to make it propel to go forward. So I did so, and I went down the hallway, down the hospital, to this dining room where there was a piano. Jim sat down, started playing, and I tried to sing, started singing. And every time I tried to take a breath and to sing, as I had sung hundreds of times prior to my injury, I kept getting more and more dizzy, and starting to black out, and I kept trying to sing, and I just couldn't. I started crying, and my friend got up from the piano bench, walked over, and dumped his head on my shoulder, and we just sobbed crying, because I realized that the very expression of who I was, which was my music, had also been taken away from me, and it was devastating. But as I continued to pray and seek the Lord's face on those really dark times, those dark days, those dark weeks, those dark months, I was able to really start seeing the Lord and how all these people, my family, these people were really the strength through my God, because they were God's hands in helping me. And so it was the Lord through these people saying, "Be not afraid. I go before you always. Come follow me, and I will give you rest." Then as time progressed on, a couple years later, again with that same friend, I tried to sing. And sure enough, I started singing, "Be not afraid. I go before you always. Come follow me, and I will give you rest." And here came my voice. Now I know that that strength came from the Lord.
Well, since then, you've married.
Yes.
Your voice came back. You have a fabulous career. You have a new book. I'll go along with your new CD. You have a wonderful song you're going to sing for us this morning. Tell us about the song.
The song is entitled Run Another Day. A lot of people have asked, how can you face another day? How can you get out of bed knowing the frustrations you're going to experience that day? How can you go on to run another day? And this song is my answer to that question.
Reaching out for courage at the open of each day, drawing on your strength to carry on. The soul can feel so weary that I cannot find the will to struggle till my worry has gone. In your darkest night, staring down the shame, you embrace the pain the light of dawn would bring. So if I can find a little bit of courage in this pain, with my eyes on you, I'll try for you, and I'll run. Where you never thought you'd go, the pieces of your life are rearranged. Breaking free of sadness is the hardest thing to do when everything you've dreamed of has changed. But in your darkest time, hanging on the cross, you forgave the very ones who turned away. So if I can find a little bit of courage in this pain, with my eyes on you, I'll try for you, and I'll run. Yes, I'll run another day.
En dat was René Bondy. Geweldig als je in zo'n situatie verkeert en dat je dan toch kunt zingen, ik kan de dag weer aan met u. Dat is echt geloof en dat is vertrouwen. We hebben heel veel reacties gehad uit Nederland op de uitzendingen van Henri Nouwen. Afgelopen twee weken hebben we een paar prachtige toespraken herhaald onder het thema U bent geliefd. En vandaag is dan de laatste uitzending, de laatste aflevering van die imponerende toespraken. Ik ben blij dat we als gast van morgen hebben mijn goede vriend Laurent Nauwer, de broer van Henri, de jongere broer. En het is een bijzonder verhaal aan jou verbonden, Laurent, want Henri overleed 10 jaar geleden. Ik heb gezien hoe je druk bent geweest met de nalatenschap van je broer, de geestelijke nalatenschap. Maar op een gegeven moment las je van hem dat hij graag naar de Oekraïne had gewild om een gehandicapte man een typemachine te brengen. Heel simpel ding, zoals je broer dat zo simpel kon doen. Toen dacht jij, hij kan het niet meer, ik ga het doen. En daar is een heel werk uit ontstaan.
Ja, dat klopt, Jan. Dat is zijn wens. Hij was eerder in de Oekraïne geweest. En in zijn dagboek, na zijn overlijden, wat ik vond, las ik dat hij graag een gehandicapte man die prachtige gedichten kon schrijven, maar niet kon typen, die met de hand ook niet kon schrijven, die wilde hij graag dat typemachine brengen. En toen dacht ik, nou, Harry, ik doe je, of Henry, ik doe je graag het plezier om dat typemachine te gaan brengen. En van het een kwam het ander, want ze bleken meer dan 1 typemachine nodig te hebben. En nu rijden we met een paar trailers per jaar op en neer.
Je kwam in de Oekraïne terecht, het armste land van Europa. We zijn er samen geweest. We hebben de ongekend aangrijpende beelden gezien. We waren in een psychiatrische inrichting waar mensen werkelijk als beesten, als dieren leefden. Wat ik zo goed van jou vind, want Henri, jouw broer, die gaf ook om de mensen die niets hadden, de meest kwetsbaren van de samenleving, dat jij toen in actie bent gekomen. Mensen hadden geen matras om op te slapen. We zijn bij kinderen geweest die apathisch in bedden zaten, zonder speelgoed, die een paar keer een slaappil kregen bedacht zodat ze rustig bleven. Mensen die vast zaten aan kettingen. Het was werkelijk niet te geloven. Maar wat ik zo mooi vind, dat jij toen hebt gezegd, ik ga wat doen. En je zegt nu een paar trucs. Ja, sorry dat ik zo lang aan het woord ben, maar ik ben daar zo enthousiast over. Een paar trucs. Er zijn vele, vele tonnen naar Oekraïne gegaan. Ben jij het instrument van? Maak je dat trots?
Nou, trots. Het is, ik doe het graag. Het geeft mij een gevoel van dat het zinvol is wat ik doe. En je weet, Harry, je hebt Harry ook geïnterviewd een aantal keren rond de gehandicapte Adam, waar Harry naar zijn professoraat voor ging zorgen. Dan zegt hij tegen jou in dat interview ook, en Adam openbaarde God aan mij. En zo is het voor mij ook geworden dat in de wereld er vele Adams zijn. En dat kunnen Adams in een psychiatrische setting zijn of Adams zijn als weeskind. En ik denk dat die door God aan ons gezonden zijn en dat God zich daardoor aan ons openbaart. En zo ervaar ik het toch ook een beetje. Zonder grote hoogdravendheid, want het is gewoon praktisch sjouwen. Maar ik laat Gods handen een beetje wapperen, denk ik.
Mooie. Je was een vooraanstaand jurist, advocaat. Je bent net als je broer van wat mensen vinden maatschappelijke ladder afgedaald om met die handen aan het werk te gaan. Ja, ik vind het toch geweldig.
Ja, maar ik denk, daar moet je toch niet te veel van denken. Veel mensen, en dat is heel belangrijk, dat de mensen formuleren voor zichzelf dat ze zelf een gave kunnen zijn voor de ander. En om dat te proberen te zijn, ook in je beroep, ook in je dagelijks werk, in je dagelijks huisgezin, en ook als zoals ik nu wat ouder ben, de tijd daarvoor heb om het te kunnen doen, dat is een hele fijne zaak, dat is een goede zaak. En ik gun veel mensen dat zij de mogelijkheid krijgen en ook nemen voor zichzelf om voor de ander zinvol te zijn. En dat is verlangt de mens te zijn, ten diepste.
Want wat is er nu bereikt in de Oekraïne, het land waar jouw broer zo'n relatie mee had?
Ja, wat ik er bereikt heb, is heel moeilijk te zeggen. Je kan zeggen het is een druppel op de gloeiende plaat. Je kan ook zeggen het is een klein kaarslichtje in volstrekte duisternis. Ja. En ik weet ook niet of ik altijd hoef te zien welk resultaat het bij mij heeft. Ik denk dat het erg belangrijk is dat je bij deze mensen die het zo slecht hebben in deze wereld, en het is niet alleen in Oekraïne, want er is heel wat te doen in de wereld, dat wij vanuit onze mogelijkheden die mensen tot troost zijn en de mensen helpen om het lijden wat zij ondergaan, wat wij niet altijd kunnen wegnemen, dat wij daarnaast staan. Dat wij daar niet boven staan, maar dat wij naast hun staan om dat te dragen.
Ja. En je broer Henri, waar we zo meteen naar gaan kijken en luisteren, is je inspirator.
Ja, absoluut. Ja, Henri heeft mij toch wel de ogen geopend. En daarbij zeg ik eerlijk, wellicht meer nog na zijn dood dan tijdens zijn leven. Dat klinkt wat, waarom heb ik dat dan niet gezien? Maar plotseling, ja, eigenlijk ook toen hij zijn leven gaf, als ik het zo zou mogen zeggen, ging ik beter en beter begrijpen wat hij aan een ieder van ons te zeggen heeft.
Ja, ik deel dat met je, als ik even persoonlijk mag worden. Ik heb hele kostbare herinneringen aan Henry. We hebben elkaar regelmatig ontmoet. Ja. En dan nam hij echt de tijd voor me, een hele dag. En dan zei hij, ging ik allerlei verhalen vertellen. En dan zei hij, nee, ga nou eens zitten. Ik wil weten wat leeft nou in je hart. En dat vond ik zo angstig, dat hij zo dichtbij wilde komen, dat ik dan weer wat bedacht om bezig te zijn. Dus ik herken dat.
Maar zou dat nou niet... Hij wilde niet dichtbij komen, maar hij wilde graag hebben dat jij dicht bij jezelf kwam. Dat is een ongelooflijk belangrijk thema. Dat de mens zijn eigen identiteit ervaart als zijnde gelegen in Gods woord. En dat hij dat elke dag opnieuw beleeft. Maar dan vervolgens ook zegt, ik wil die liefde van God beantwoorden. En ik wil van daaruit ook iets doen en handelen. Een mens is niet alleen maar verbaal bezig. Maar men kan ook iets doen. Men kan in zijn werk zich opstellen op een andere manier. En men kan in zijn omgeving zich opstellen. En dat is, ja, die woorden, u bent geliefd, zijn kernwoorden voor de identiteit van ieder mens. Ik ben erg dankbaar dat ze worden herhaald. En dat op deze wijze inderdaad Harry voor de andere mensen betekenis kan blijven houden. En ik zou zeggen, ja, het is goed dat bij herhaling ook wordt gezegd, u bent geliefd.
Het boek is uitgekomen. Er is veel belangstelling voor. Het boek Eindelijk Thuis, het verhaal rond de verloren zoon. Geweldig dat zoveel mensen het kunnen lezen, vind je niet?
Ja, ik denk dat dat voor heel veel mensen een boek is waar ze door gegrepen zullen worden, omdat het herkenbaar is. Het is geen ingewikkeld boek. Het is gewoon een boek over intermenselijke relaties en over onze intermenselijke relatie ook met God.
Ja.
En ik denk dat het voor veel mensen tot een herkenbaar verhaal zal worden.
Ja.
Zoals het hele evangelie uiteindelijk voor ons een herkenbaar verhaal moet zijn, wat we zelf bij wijze van spreken schrijven.
Het zijn hele mooie woorden. Of, wat je broer had verteld, moest ik over nadenken en over dit ook. We gaan zo meteen de laatste toespraak van jouw broer bekijken in de Christelijke Cathedral. En daar gaat hij met name in zo meteen over de gebrokenheid van de mens. Dat, van buiten moet het allemaal mooi uitzien, keurig. En dan lijkt het ook goed, maar van binnen kunnen we zo gebroken en zo kapot zijn dat dat is één schreeuw om hulp. Herken je dat?
Ja, ik denk dat het enorm belangrijk is je in je leven bezig te houden, niet met de camouflage van je gebrokenheid, maar ervoor uit te komen en te aanvaarden. En te weten dat waar je eigenlijk niet helemaal lekker in elkaar zit, dat dat eigenlijk ook het ontmoetingspunt is waar God tot je kan komen. Want het is niet je kracht, het is niet wat je hebt, het is niet alles wat je bezit. Het is eigenlijk waar je gezondheid slecht kan zijn, of je psychisch wat in de problemen kan zijn, waarin je eigenlijk het meest menselijk kan zijn. En ook voor andere mensen. Dus dat je gebrokenheid een gave kan worden die je ook aan de ander kan aanbieden. Als ik alleen maar flink tegenover jou moet zijn, kan ik je dan benaderen. En jij bent alleen maar flink tegenover mij. Maar als ik tegen jou kan zeggen, Jan, ik ben een eenzaam mens af en toe. Ik heb verdriet, ik heb pijn en dit is mij overkomen. En jij kan zeggen, ik ga je niet helpen om dat allemaal op te lossen. Nee, maar ik herken dat vanuit mijn eigen gebrokenheid. Dan kunnen wij medemenselijk met elkaar overweg. En dat is een heel belangrijke ontmoetingsplaats, gebrokenheid.
Waarom zijn we eigenlijk allemaal zo bang?
We zijn bang, we zijn heel erg bang. Ik denk dat de mens bijna zich niet bewust is hoe angstig die is. Maar Jan, als jij de hele dag kijkt alleen al naar de advertenties die wij om ons heen zien, dan weet jij dat je niet goed in de keier zit. Dan moet je anders ruiken, want het zit helemaal niet goed. Je moet een andere image hebben van jezelf, dan ben je pas geliefd. Je bent pas geliefd zoals de wereld jou een nieuw beeld wil geven. Want eigenlijk zegt de wereld tegen je, je zit niet goed in de keier. Je moet meer leren, je moet knapper zijn, je moet beter zijn, je moet sterker zijn, je moet bodybuilden en allemaal op. Maar uiteindelijk word je daar angstig van, want je weet dat je dat uiteindelijk niet bent. Je weet dat je zo zwak als je geboren bent, zo zwak zal je sterven. En dat je daartussen leeft.
Ik denk dat je mij, als ik een keer met mezelf al begin, maar ook zoveel kijkers inspireert met wat je net aan ons meedeelde. Mag ik je een klein cadeau meegeven? En dat is deze prachtige Bijbel. Je hebt eruit geciteerd.
Dank je.
En neem hem mee op je vele reizen.
Dank je wel.
En dan dit boek, Eindelijk Thuis. We zijn erg blij dat we dat als Hour of Power hebben mogen uitgeven. Er is enorm veel belangstelling voor. En het is zeer... Ik hoop dat heel veel mensen het lezen.
Het is ook een heel bijzonder boek.
Ja?
Ook Jan, omdat, zoals je weet, zou jij met Henry een opname gaan maken. Eindelijk Thuis. En hij is iets eerder eindelijk thuis gekomen.
Ja.
En dat was bij zijn overlijden, stond dit boek centraal. Dus ja, ik dank je daar heel bijzonder voor.
Okay. Wij gaan terug naar de Crystal Cathedral. En terwijl het instrumental te zien krijgt, laten we ook weten hoe u dit boek in uw bezit kunt krijgen.
Great joy for me to be with you this morning, to be invited to speak about that great mystery that you and I are the beloved sons and daughters of God. When Jesus was baptized, there was this voice that spoke to him. And that voice that said, "You are my beloved. On you my favor rests." And that is the voice that you and I have to hear too. Because Jesus came to let you know that you are as beloved as he is. And therefore, the great challenge is to listen to that voice that calls you who you truly are, that calls you the beloved. And in this service, I would very much like you to be good listeners, to listen to the voice that calls you the beloved. That's what prayer is all about. It might be interesting for you to know this is just a play with words, but the word listening in Latin is audire. That's what that word means. And if you listen with great attention, it's called obaudire. That's where the word obedience comes from. An obedient person is someone who can listen to the voice who calls him the beloved. And if you're deaf, you know, the Latin word for deaf is surdus. And if you're absolutely deaf, you're absurdus. That's where the word absurd comes from. Now the question is, can you move from a life of absurdity to a life of obedience? That is, from a life in which you can hear the voice, but you cannot hear the voice, and you get all distracted, and you lose touch with who you are. You start thinking, I am what I do, I am what other people say about me, I am what I have. All these false voices that makes your life absurd. And can you gradually start listening to that gentle, soft, whispering voice that says, Mary, John, Francis, Peter, you are my favorite daughter. You are my favorite son. Believe it and live from that conviction, and your life will be different. It's a story about the mountain. It's about a mountain. And Jesus went up to the mountain and spent the whole night in communion with God. In communion with God. Listening to the voice who calls him the beloved. And early in the morning he came down. And when he came down, he called his disciples and formed community. 12 apostles. He called them each by name. Peter and John and James and Andrew. You are my friends with whom I, the beloved, are forming community. And in the afternoon, he went off with his community on the plains and spoke the words of healing, touched people, and cared for those who are poor. Called ministry. Communion, community, and ministry are the three disciplines to discover the voice that calls you the beloved. I tell you honestly, my life is usually very different. I want to do it by my own ministry. If it doesn't work, I call some people to help me out. And if that doesn't work, I start to pray. But Jesus starts to spend the night with God. And what are disciplines? Discipline is the human effort to create some open space where you can hear the voice speaking to you. And the world in which we live wants to fill up every place, wants you to be occupied. And if you're not occupied, you are preoccupied. That is, occupied before you're even there. That's what we call worrying. The great philosopher Spinoza said there is a horror vacui, a fear for emptiness in our life,
We want to fill up everything. We want always to have something to do, something to go to, something to be busy with. Discipline is to keep some space open, some space empty, so that God can say, Mary, John, don't you know I love you? Why don't you just relax? I can touch you and hug you and be with you. But the first discipline is communion. You know, do you ever spend 10 minutes doing nothing? That's hard. You're not listening to the radio, not watching television, not reading the paper, not... It's very hard to sit down on your chair and do nothing. You know, before you know you feel that your head is like a banana tree full of monkeys running around. I should do this, I should do that, I have to write a letter, I have to go here. I forgot that, I'm still angry at this person, I should have done that, I didn't do that. And before you know, your whole mind is... So you get busy again, so not to have to deal with all these inner monkeys. Jesus says, stay there. Because underneath all these wild voices, there is a gentle, soft voice that says, you are my beloved. Listen to that voice. Please try to spend a little of your time every day to listen to the one who so much wants your attention, so you will hear who you truly are. And you can do that just by sitting on your chair or outside, and maybe you can take the gospel of the day and read it and then look at it like a picture and be there so that it can enter into your heart. And as you drive to your work and you're in your busy office and you're working in the store or do whatever, that voice is there with you. You are the beloved. But you need to spend some time with God alone so he can tell you who you are. And the second discipline is community. Now, community is what is essential for us to listen to the voice of God. We have to listen together. But you can only create community when you feel that you are truly the beloved. When you truly feel that you are loved, then you can start forming community. Let me tell you what most communities look like, whether it's marriage or friendship or small little communities. It's like this. I'm lonely. I'm empty. I need someone to love me. I'm screaming for affection. And oh, there is someone else who also is lonely, who is also asking for affection. And maybe we should get together. And maybe we should connect. And maybe we should live together. And maybe we should be all for each other. And then suddenly you get locked into each other out of loneliness. And after a while you said, but I'm still lonely. And you're not the one I hoped you to be. Because some things you don't understand. Maybe we should take a little distance. Maybe if you try again. Maybe a little distance, and try again. That's what we call friction. And a lot of our relationships, when they are born out of our immense need for the solution of our inner anguish, become very possessive. And then while our love becomes violent, our kissing becomes biting. Our hearing becomes overhearing. Our looking tenderly becomes looking suspiciously. And before we know it, what we wanted to be an expression of love becomes an expression of violence and possessiveness. But when you truly believe that you are in communion, when you truly believe that there is a voice that calls you the beloved, you're not that, you're there. Alone, but not lonely. And there's another person there, alone, but not lonely. And two people can come together, each knowing about the voice of love, and forming home together. And the love that has spoken in me allows me to recognize the voice that has spoken in you. And we can love each other. And we can be very, very, very close. But we can also have some open space at times and leave each other some room and create a place where new life can be born, where new friendship can grow, where guests can be welcomed, where the child can be born. That is community. That is the discipline of community, that the voice of love that we have heard can be heard sounding in the other and calls us together to build home, to build family, to build community, to build a place of love. Community is not like a safe little home where you can just hide out for the world. Jesus calls the community together to be sent out into the world and to proclaim good news. He went to the poor, to the sick, to the dying, to the little ones. Our dear friends, I cannot tell you enough how the final voice that calls you the beloved comes from those you care for. That's a great mystery I want to tell you this morning. I'm living in a little community where people are very, very, very handicapped. Some cannot walk, some cannot talk, some can do nothing. We have a house, we have 15 houses, but in one of them there are 4 very handicapped adolescents. And we need at least 10 people to help them live. And they need us. They need us to live. While they cannot do anything themselves. And still, I tell you that these poor people are the life of our community. And these people who cannot talk, who cannot speak, who need to be fed, who need to be moved from one place to the other in wheelchairs and all that, these people are in fact the ones who give us life. They are the ones who God has chosen to speak his word of love to us. You remember in the Beatitudes, you remember what it says? Blessed are the poor. Blessed are the mourning. It does not say, blessed are those who care for the poor. It doesn't say, blessed are those who console the mourning. No, no. The blessing is located in the poor. In these people that we want to help, we will find that they carry the blessing in their heart for us. For us to live. I tell you, I wouldn't even be standing here today and saying these things with so much conviction if I had not all these wonderful people who are so broken to send me to you and say, Henry, go to Garden Grove and speak. We love you. And come home and tell us how it was. And some cannot hear it, but can feel it. I want to be touched when I come home. And they give me life. They give me a sense of God's presence. And I want to tell you that they
who I go to minister to are the ones who carry in themselves the blessing. And the blessing is, you are my beloved. On you, my favor rests. I hear that blessing coming to me through those who are weak, through those who are poor. And you know who the poor are. You know it. They might be wealthy, but they might be still poor. And I want you to realize that you and I are called not just to communion and community, but then to go out and minister and to trust that those you minister to will lead you closer and closer and closer to the heart of love, to the heart of God. That is the great joy that I want to announce to you and for you to trust. Because once you are in deep communion with the poor, you will able to discover your own poverty, your own weakness, your own brokenness, and not be afraid of it. You will discover, yes, I am poor too. The handicapped people I'm living with make me so aware of my own limitations. But the voice is saying, don't be afraid, because I love you right there where you are poor too. And so we become, in a way, a fellowship of the weak, where the power of God's grace can manifest itself. So keep some space for God's voice, some space by praying alone, some space by forming community without possessiveness, space by going out and going to those people in your own family, on your friends in your own city who need you. They don't just need you because they are needy, but also they need you to give to you their blessing. And trust, dear friends, trust, that God really wants you to claim your truth, that you are the beloved sons and daughters of God. Let us pray. Oh God, you sent Jesus among us to become so weak and so vulnerable so that we could touch him, look at him, care for him, make him grow up from a baby to a boy, from a boy to a man, from a man to a preacher. He became dependent on us so that he could give to us the blessing. Help us today to welcome Jesus in our life, the Jesus who we meet in our own family, among our friends, in our cities, and truly believe that as we reach out, we will discover that Jesus is still among us, still smiles at us, and still gives us his blessing. And help us to recognize through this blessing that we have nothing to be afraid of, that we have nothing to feel anxious about, even though we are anxious and even though we are afraid. Help us to recognize more fully that we are the beloved, that we belong to you, that you belong to us. And thus we pray. Amen. Thank you.
Een prachtig gezongen door een gastkoor uit Ohio. De plaats waar dominee Schuller zo lang heeft gewoond. Abide with me. Het bekende blijf bij mij, Heer, want de avond is nabij. De avond is gevallen voor Henry Nouwen. We zijn blij dat we deze uitzending hebben kunnen herhalen. En dankbaar ook voor uw reacties. Dicht bij God, daar ging het over. In een gebroken leven. En ik hoop dat het u en jou heeft geïnspireerd om na te denken over waar het werkelijk om gaat. Tot volgende week zondag bij Hour of Power.
Give me the faith. 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 Give me the faith.